Goedemorgen allemaal. Welkom in de kerk. Eetje, ik weet niet hoe u hier gekomen bent. Misschien heeft u een hele moeilijke week gehad. Misschien bent u ziek. Misschien heb je gewoon een hele angstige week gehad. Misschien gaat het niet goed op je werk. Misschien gaat het niet goed op school. Maar ik hoop dat je met verwachting bent gekomen. Vanochtend draait het echt om de gemeente, over de kerk. En ik wil je vragen om te luisteren. En om je te laten raken. Dat God je hart mag raken vanochtend, dat je openstelt. En ik wil even dat je kijkt naar de persoon die naast je zit. En dat je tegen diegene zegt: God heeft het tegen mij, hij wil mijn hart raken. Dus ik wil je vragen om naar degene te kijken, om je smartphone weg te doen. En om naar degene te kijken die naast je zit. Ik ben leerkracht, sorry. Dus ik wil je vragen om naar diegene die naast je zit te kijken. En om gewoon te zeggen: God heeft het vanochtend tegen mij, hij wil mijn hart raken. Weet u, we zijn hier vanochtend vol verwachting gekomen. En ik weet niet of jij vorige week was, maar vorige week hebben we het gehad over kruiken. En hier staan er een aantal. En ik loop met wat dingen hoor, met wat props. Dat is gewoon eventjes om wat dingetjes te laten zien. Die kruiken werden gebruikt als metafoor in het Grieks. Als ik het nu over kruiken heb, als ik met jullie over kruiken praat, dan snappen jullie niet helemaal wat ik bedoel. Maar in die tijd, als Paulus het over kruiken had, in Timotheus, 2 Timotheus gaan we zo meteen lezen, dan wisten mensen meteen wat er werd bedoeld. Het was een metafoor voor lichamen van mensen. Want de Grieken geloofden dat onze lichamen als mensen ook iets tijdelijks waren. Dat de zielen er tijdelijk in zaten en er dan weer uitkwamen. Want in een kruik kan je iets schieten en dat kan er ook weer uit. Dus het stond eigenlijk ook voor een bepaald type mens. Of voor bepaalde situaties. En daar hebben we het vorige week over gehad. Ik moet even op adem komen. Die trap? Ik heb slechte conditie. We hebben het vorige week gehad over drie kruiken. En die eerste kruik waar ik het over heb gehad. Ik moet heel even checken hoor. Je mag de slide mag je zetten. De kruik met eervolle bestemming. En die kruik ging erover, over het type mens. Wat een bijzondere bestemming heeft. En vooral hebben we toen gehad over die kruik die stond bij het huis en die stond vlakbij de kerk. En voor ons als mensen betekende dat wij als mensen mogen uitgieten in onze gezinnen. Dat wij als mannen en vrouwen dienstbaar mogen zijn. Hoe Jezus de voeten waste van zijn discipelen. Dat we zo onze mannen en vrouwen mogen dienen. Dat we onze kinderen mogen dienen. Dat we de dorst mogen lessen van onze gezinsleden. Daar heb ik een aantal dingen heb ik laten zien. Je kan bijvoorbeeld, en ik heb het toen ook echt erover gehad, van doe dat alsjeblieft niet in zo'n hyperspirituele sfeer, zo'n bootcamp, waarin je zegt van, we moeten bidden, maar gewoon in een ontspannen sfeer. Bijbel in gewone taal. Echt een aanrader om die af en toe gewoon, als je aan de eettafel zit, met je kinderen te lezen. Geweldig, en hij stimuleert ook weer om te kijken, wat staat er nou in de grondvertaling. Het enige jammer eraan vind ik dat er het woord genade is eruit gehaald. Maar als je het leest, zal er maar weinig woorden. Het stimuleert je wel om die verhaallijnen te begrijpen. En om te gaan kijken, oké, wat staat er dan nog meer? Dus het maakt je wel nieuwsgierig. Nog iets wat heel gaaf is als tip. Als je de dorst wil lessen van je gezinsleden. Ik weet niet of je jonge gezinnen zijn. George had van de week een top idee. Bij de Action hebben ze van die advents houten dingen. En daar kan je dan naar kerst toe. Iedere dag kan je er iets leuks uithalen. Gewoon even een tip voor jonge ouders. En dan kan je een bijbelverhaal voorlezen. En dan kan je een chocolaatje of een snoepje één keer in de week geven. Wij gaan bijvoorbeeld een kerststal met onze kinderen. Gaan we knutselen. Dat is gewoon heel mooi. Zo kan je een kruik van eervolle bestemming zijn. En kan je de dorst lessen van je kinderen. En wat ook heel gaaf is voor kerst. Kerst komt eraan, dus ik dacht, ik neem deze even mee. Dit is ook heel bijzonder als je kinderen hebt. Om deze voor te lezen straks met kerst. Zijn er jonge gezinnen die deze niet hebben? Is er iemand die hem niet heeft? Alsjeblieft. Zo. Nou, kruik met eervolle bestemming. De dorst dus lessen van je gezin op een ontspannen manier. Door met ze te bidden, door ze te dienen. Door er gewoon te zijn voor je kinderen. Maar dat betekende ook, die kruik stond ook bij de kerk, bij de gemeente. En toen hadden we het erover dat je mag dienen in de gemeente. Dat je je plek mag innemen. Dat je niet om de zondag komt alleen als er iets bijzonders gebeurt. Of de worship leader school of de spreker school. Maar dat je gewoon je inzet in de gemeente. Dat je je gemeente dient. En iedereen kan wat doen, hebben we het toen over gehad. Je kan zelfs gewoon de fetus van een kind kan je gewoon strikken. Dat kan iedereen doen. En die kruiken met die eervolle bestemming vinden we overal. In het muziekteam, welkomsteam, die jongen die nu geweldig de beamer daar doet. Die jongen die het geluid doet. Weet je, dat zijn kruiken met een eervolle bestemming. Dus die waren dus ook in de kerk om de lokale kerk te bouwen. De tweede kruik waar George het toen over heeft gehad, is de kruik van barmhartigheid. En die kruik werd gevonden midden in de stad in die tijd. Zodat iedereen die dorst had, dat hij kon drinken. Dat zijn dorst gelest werd. En dat was voor ons die les als mensen zat erin, als christenen zat erin. Dat waar jij ook bent, dat mensen op zoek zijn naar barmhartigheid. En dat wij Gods barmhartigheid, Gods liefde, Gods genade mogen doorgeven waar we zijn. In de wereld, of je nou op je werk bent, of je nou op school bent, of je nou met je vriendinnen aan het chillen bent, maakt niet uit, of met je vrienden, dat je Gods barmhartigheid doorgeeft waar je bent. De kruik van barmhartigheid. De derde waar we het over hebben gehad, is de gekozen kruik. En de gekozen kruik, dat was een kruik die bijzonder werd gekozen, zoals Paulus bijvoorbeeld, hoe hij werd geroepen. En toen hebben we het erover gehad, als God je kiest, met een speciale roeping op een plek van invloed, bijvoorbeeld als oudste, of bijvoorbeeld de baas van een bedrijf, of als je, wat dan ook, als je God je op een bijzondere manier roept, bijvoorbeeld in de gospelmuziekwereld, of wat dan ook, of als huismoeder misschien, dat je een voorbeeld bent voor andere huismoeders. Het kan op een hele verschillende manieren kan het zijn die gekozen krijgt, maar wat God dan doet, is hij haast zich niet. Hij is bezig met je karakter te vormen. En hij wil je vaak hebben op een plek van invloed, pas als je karakter daar ook is. Dus je karakter moet zeg maar ook die positie kunnen dragen. En dat blijft een ongoing process. God blijft met je karakter bezig. En voor degenen die hier leiders zijn, wil ik wel even zeggen, blijf met je karakter bezig. Blijf nederig. Blijf humble en blijf aan je karakter werken. Blijf Gods woord lezen. Dat was vorige week. En George gaat nu beginnen met de reine kruik. God bless. En oh, ik wilde nog wat zeggen. Jullie zijn hier wat rustig, maar wat wel heel relaxed is voor een spreker is, als je af en toe amen zegt of even knikt of wat dan ook, dan krijg je, bij mij krijg je iets meer uit me dan. Dan weet je, dan snap ik dat landt. Dus Joyce. Alsjeblieft, schat.
Goedemorgen allemaal. Ik loop hier tegen wat fluitjes aan te schoppen, sorry. Het was trouwens echt prachtig daar midden. Ik heb er echt van genoten. En ook die creativiteit dan, hè, met muziek en met fluiten, dat is echt heel bijzonder. We gaan inderdaad, vandaag gaan we verder waar we gebleven zijn. En we gaan aan de slag met de reine kruik. En ik wil met u kijken naar Jesaja 66 vers 20. Ja, dat staat op de beamer. En staat uit de NBV-vertaling. En dan staat het volgende. Uit alle volken zullen zij jullie ballingen terugbrengen, zegt de Heer. Met paarden en wagens, met overhuifde wagens, op muildieren en kamelen. Naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, als offer voor de Heer. Net zoals de Israëlieten hun offers in rein vaatwerk, dus die reine kruik, naar de tempel van de Heer brengen. Nou, zo'n reine kruik, dat is nou niet een kruik die net gewassen is. Hè? Want bij het woord rein, als wij dat gaan invullen, dan denk je daaraan. Het is eigenlijk veel meer dan dat. En misschien is het een idee om, Filemon, om één kruik gewoon door de rijen te laten gaan. Dat je hem even kan beethouden, even kan voelen. Dan zakt het ook weer een stukje meer. En mag je hem doorgeven als je denkt van nou, het is goed. Als hij te zwaar is, mag je hem ook doorgeven. Maar die reine kruik, als je kijkt wat er mee bedoeld werd, dan verwijst dat naar een kruik met die eervolle bestemming die we al eerder hebben gehad, die een restauratieproces ondergaan heeft. Want deze reine kruik die was van origine bestemd en gemaakt om water te geven aan mensen en eigenlijk mensen te bedienen met water. Maar in de loop der tijd werd die kruik zoveel en zo intensief beetgehouden en gebruikt. Hij werd doorgegeven en doorgegeven en doorgegeven. En aan de buitenkant was die kruik vaal geworden. Door al die handen. Door al dat, viezigheid wat er toch op je handen zit. En aan de binnenkant was er ook wat aan de hand. Want aan de binnenkant was een soort troebel overblijfsel. Aan de kruik was zich gaan vasthechten. Een soort filmlaagje, een soort kalklaagje. Wat aan de binnenkant eigenlijk de binnenkant bedekte. Dus die kruik met die mooie bestemming, die was doordat die zoveel gebruikt was, ja, was die eigenlijk gewoon minder bruikbaar geworden. En ook door het heel veel het schenken, was die schenktuit, die mond, die lip van die kruik, die was poreus geworden. Gewoon door de erosie van het constant schenken, uitschenken en geven. En wat er dan gebeurde daarbij, is dus dat die kruik niet meer correct schenkt of schonk. Je knoeide, er ging wat water verloren, het werd gewoon minder. En als je ook water uit die kruik, als je dat eruit schonk en je keek ernaar, dan was dat ook niet meer helemaal zuiver. Het was een beetje troebel geworden. En als je het proefde, dan had het ook een bijsmaak. Je proefde dat het een beetje een apart smaakje had. En in feite was dat dus die kruik met die eervolle bestemming, maar doordat hij dus dat reinigingsproces doorging, werd het als het ware een soort tweedehands kruik. Hij werd opnieuw, als het ware, bruikbaar gemaakt. En als zo'n kruik in die staat verkeerde, dat hij eigenlijk gewoon niet meer bruikbaar was, dan werd die kruik teruggebracht naar de pottenbakker. En in onze tijd zijn dingen zo goedkoop dat als iets het niet meer doet, dan gooi je het weg. Of je brengt het naar een tweedehands winkel eventueel. Maar toentertijd waren die kruiken zo waardevol dat je ze terugbracht naar de pottenbakker. En de pottenbakker die ging met die kruik een restauratieproces aan. En dat restauratieproces dat bestond uit 4 stappen. De eerste stap was, hij maakte de kruik leeg. En dat betekent gewoon dat hij hem omkeerde en al het water eruit schudde. Daarnaast maakte hij gebruik van sterke borstels en soms ook feilen om die filmlaag, die kalklaag die binnen aan de binnenkant zat van die kruik, om dat weg te breken. En de derde stap is dat hij die lip ging corrigeren. Hij ging die lip feilen, zodat hij weer correct zou schenken. En als laatste stap deed hij die kruik weer in de oven. En als die kruik er dan uitkwam, dan was het een reine kruik. Een gerestaureerde kruik. Een gereinigde kruik, die gewoon weer bruikbaar was. En toen wij daarmee bezig waren, toen dachten wij ook van, we hebben dat in ons eigen leven gemerkt. Soms is het wel eens goed dat je weer eens een restauratieproces ondergaat. Dat je gereinigd wordt in je leven. En in je leven kan je zoveel hebben meegemaakt dat het goed is dat je zo'n restauratieproces ondergaat. En het kan best zijn dat u hier vandaag zit en dat God tot uw hart spreekt en zegt, ja mijn kind, het is echt tijd dat je zo'n proces ondergaat. Zo'n proces van reiniging. En als je kijkt naar ons mensen, dan zijn de symptomen eigenlijk hetzelfde, hè, als die ik beschreven heb. Je merkt dat dit soort mensen ongevoelig zijn geworden. Ze zijn een stukje vereeld, een stukje verhard. Ze hebben als het ware een soort filmlaagje, een kalklaagje aan de binnenkant gekregen. En dat kalklaagje, dat bevlekt de dienst die zij doen aan de mensen om hen heen. Ze zijn misschien wel cynisch geworden of negatief. Misschien wel een beetje achterdochtig, vertrouwen kwijtgeraakt. En dat komt eruit. Je proeft het. Je proeft het als je met dit soort mensen omgaat. Ze houden nog steeds van God. Maar je merkt, en ook als je ze kent, dat ze uitgeput zijn, afgemat. Ze zijn doorgegaan met dat uitgieten. En eigenlijk doen ze dat met tegenzin. Misschien wel met een negatieve houding. Ze doen het wel, maar je merkt dat het plezier, dat weg is. Dat het weggeëpt is. Moe geworden. Afgemat. Moe gestreden. En het is niet dat ze toe hebben gegeven aan grove zonden. Nee, ze hebben uitgegoten, ze hebben uitgeschonken, ze hebben gegeven en gegeven zonder uit te rusten. En daarnaast wat er dan gebeurt in de gemeente, als je met mensen omgaat, dan loop je tegen elkaars vlees aan. En dat is ook in de gemeente. Die menselijkheid van ons allemaal, die is overal. Of je nou buiten de kerk bent of in de kerk. En die is dus ook inderdaad in de gemeente aanwezig. En dat betekent dat mensen die zo gediend hebben, dat zij zich gebrand hebben aan mensen en eigenlijk teleurgesteld zijn geraakt. En misschien heb je wel dingen in de gemeente gezien of zien gebeuren waarvan je dacht, dat kan toch anders. Of dan denk je, maar het had toch beter gekund. En wat je ziet is dat er een verharding optreedt aan de binnenkant van dat hart. Dat er een filmlaagje opkomt, een kalklaagje. En Nou, we hebben dat zelf in ons leven ook meegemaakt. Op een gegeven moment kan het zelfs zijn dat je de ondankbaarheid van misschien wel een kleine groep mensen uit de gemeente uitvergroot. En dat je de dankbaarheid van de meerderheid niet meer ziet. Je kan de dingen niet meer, je kan de dingen niet meer goed in perspectief brengen. En doordat ze zijn blijven schenken en blijven schenken. Ja, je doet wel goed, maar aan de andere kant doet het ook, heeft het ook een neveneffect. En mijn ervaring is dat het iedereen kan overkomen. Of je nou de koffie schenkt, of je nou zondagschool doet, of je nou zangdienst doet, of je nou schoonmaakt, of je nou hier spreekt. Iedereen kan dat overkomen. En ook Filemon en mij is het overkomen. En we hebben echt een periode van restauratie moeten ondergaan. En het is heel bijzonder, we hebben deze preek tijdens ons oudschap hebben we hem gegeven in onze gemeente. En een jaar later zijn we ook gestopt. En ging God met ons eigenlijk deze hele preek met onszelf aan de slag. Omdat wij zelf dat proces van restauratie moesten ondergaan. En wat ik merkte is, natuurlijk hield ik nog steeds van de Heer. Maar ik had niet meer die vreugde. Ik had niet meer die passie om hem te dienen. En misschien herken je dat wel. Misschien ben jij wel je passie kwijt. Je vuur gewoon kwijtgeraakt voor datgene wat je deed. En datgene waarvoor je geroepen werd. Misschien ben je het gewoon kwijtgeraakt. En het kan dan voelen alsof het niet meer een eer is om God te dienen. Maar dat het gewoon voelt als een last. En ik merkte bij Filemon bij mij dat het op een gegeven moment gewoon was gebeurd. We dienden wel, maar ergens was het onvrijwillig geworden. Met tegenzin geven. En vanuit je verantwoordelijkheidsgevoel en je, alle waarden en normen die je hebt meegekregen, blijf je doorgaan. Maar eigenlijk is het er niet meer. En als mensen in zo'n situatie gekomen zijn, dan zie je ook wel eens dat mensen van kerk verwisselen. Dat ze denken van, moet gewoon ergens anders beginnen. Gewoon opnieuw, frisse start. Hè? We gaan er weer tegenaan. Maar even heel reëel. In die nieuwe gemeente kom je ook weer mensen tegen. En je neemt jezelf mee. Dus dat blijft, want mensen blijven mensen. En mensen raken gefrustreerd, gedesillusioneerd, ontmoedigd. En soms gaan mensen weer op zoek naar een andere gemeente. En natuurlijk in het begin lijkt alles goed, een nieuwe omgeving, maar die patronen komen toch weer terug. En dat weet iedereen denk ik hier ook. Niemand is perfect. Hè? En ook al zou er een perfecte gemeente zijn, als jij of ik dan binnen zou komen, was die niet meer perfect. Hè? We dragen allemaal bagage met ons mee uit het leven. En we hebben allemaal teleurstellingen. En we lopen allemaal tegen elkaar aan door onze onvolmaaktheid. Wereldwijd is dat. En op het moment dat jij je vreugde bent kwijtgeraakt op God te dienen, dan is dat een symptoom. Het is een symptoom. En er is nog een tweede symptoom. En dat is inderdaad die lip. Hè? En die lip die stuk is gegaan en die correctie moet ondergaan. Dan heb ik het niet over plastische chirurgie. Daar hebben we het niet over. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld in Efeze 4 vers 29. Daar staat, laat er geen vuile taal over uw lippen komen. Maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden. Die goed doen aan wie ze hoort. En als ik een tijd met jou zou optrekken, met u zou optrekken. En ik zou luisteren naar alles wat u vertelt. En u zou in een onbewaakt moment spreken, dan kan ik een heleboel vertellen over uw geestelijk leven. En dat kunt u bij mij ook. En op het moment dat je dat mensen weten dat er op ze gelet wordt, hè, dat zie je ook bij al die reality shows, in het begin dan letten mensen nog heel erg op wat ze zeggen. Maar er komen momenten waarop je je, in het Engels zeggen ze, you let your guard down, dat je niet meer zo oplettend bent of gewoon echt meer jezelf bent. He, en dat je de dingen zegt die echt in je hart zijn. En op die momenten van het niet opletten, dan komt er uit wat er werkelijk waar in ons hart is. En Jezus die zegt, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. En God die wil dat wij werken aan ons taalgebruik. He, je tong in bedwang houden, dat is een van de moeilijkste dingen die er is. Die rode rebel achter die rij met mooie tanden, als het nog goed is, die leidt vaak een eigen leven. En woorden zijn krachtig. Ze zijn zoveel krachtiger dan dat wij ons realiseren. En God die pakt ons spreken aan. En als ons spreken niet opbouwend is, als het negatief is, of als wij kwaad spreken over een ander, of misschien zelfs echt vuile taal gebruiken, gewoon vloeken of schelden, dan is dat een symptoom dat we restauratie nodig hebben. En de woorden die mensen soms uitspreken als ze zo lang bezig zijn geweest, die zijn bit of kortaf of pijnlijk om naar te luisteren. En soms is er zoveel kritiek of negativiteit Dat je gewoon merkt dat mensen... Ja, ik merk dat ik dat soort mensen op een gegeven moment een beetje uit de weg ga. Ik weet niet of u dat herkent, maar ik kan gewoon niet altijd goed omgaan met die negativiteit. En woorden zijn containerbegrippen. En de vraag is, waar zijn uw woorden, waar is uw container mee gevuld? Is dat met leven of is het met dood? Is het met zegen of is het met vloek? En Spreuken 18 vers 21, die heb ik ook, vers 21 tot en met 22, daar staat, als een mens iets goed zegt, heeft hij een gevoel van welbehagen. Hij voedt zich met de vruchten van zijn mond. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt hiervan de vruchten. Maar dit is echt serieus, hè? Toen ik daarmee bezig was, dacht ik, ja, woorden kunnen mensen ketenen, maar woorden kunnen mensen ook vleugels geven. En als jij kortaf bent, of als jij mensen verwondt met jouw woorden, of als je erg kritisch bent, dan is er een grote kans dat jij een restauratieproces moet ondergaan. En wat gebeurt er dan met je als je in die staat verkeert? Eerst moet je terug naar de pottenbakker. En God vergelijkt zichzelf met de pottenbakker. En dat restauratieproces, dat kan niet plaatsvinden als je geen tijd doorbrengt in zijn aanwezigheid, in de aanwezigheid van de pottenbakker. Het heeft geen zin om maar door te gaan en net te doen alsof het wel goed met je gaat. Dat heb je al heel lang geprobeerd, maar het werkt niet. Het is nodig dat je echt tijd gaat doorbrengen in de aanwezigheid van Jezus. En Hij alleen, dat is zo bijzonder, Hij kan jou maken. Hij kan jou repareren. Hij kan jou herstellen. Hij kan genezen. En misschien zeg je wel, ja, maar wat gaat Hij dan met mij doen? Hij zal dezelfde vier dingen doen, zoals die pottenbakker deed met die kruik, met de eervolle bestemming. Hij zal je allereerst legen. Hij zal je leven ondersteboven houden en schudden. En Hij zal zijn licht laten schijnen op misschien wel jouw ongenoegzaamheid, jouw trots, jouw hypocrisie, jouw, ja, misschien wel wantrouwen. Alle dingen die er zijn, al dat soort dingen. Hij zal schudden net zolang tot dat soort dingen uit jouw leven weg zijn, zodat ze eruit gaan. En dat is niet plezierig, maar het is wel nodig om jou weer effectief en doelmatig te maken. Want als jij weer tot je bestemming wil komen en als jij weer met vreugde God wil dienen, dan is het wel nodig dat het proces plaatsvindt. En soms zijn er dingen die echt onopmerkzaam in ons leven zijn binnengeslopen. Maar ze zijn niet gezond voor ons geestelijk leven. En ze hinderen Gods werk. En Hij wil dat dat soort dingen losgeschud worden uit ons leven. Dan gaat Hij aan de slag met ons. Met de borstels en soms ook met de vijlen. Want Hij wil die hardheid van ons hart, die wil Hij wegbreken. Hij zegt als het ware, ik wil dat je mij weer gaat vertrouwen. Ik wil dat je weer leert om kwetsbaar te zijn en gevoelig te zijn voor mij en voor mijn geest. Ik wil dat je je eigenlijk weer in de positie durft te stellen waarvan jij weet dat je weer gekwetst zult raken. En misschien zeg je wel, ja, sorry hoor. Nee, dat niet meer. Die muur die laat ik niet meer zakken. Ik wil niet meer vertrouwen. Ik ben zo pijn gedaan. Ik wil mezelf niet meer pijn laten doen. Dan denk ik dat God vier woorden voor jou heeft. Schraap, schraap, vuil, vuil. Want als jij God durft te vertrouwen, dan zul je toch minder hard hoeven te werken. Je zult minder fouten maken. Want als je vertrouwt op Hem, dan kan Hij in jouw zwakheid zijn kracht laten zien. En ik weet uit ervaring, even heel reëel, dat je weer teleurgesteld gaat raken. Dat hebben wij zelf ook gemerkt. En je raakt teleurgesteld in mensen. Maar tegelijkertijd is daar ook God die nooit teleurstelt. En wij kunnen wel eens denken dat we teleurgesteld zijn in God. Maar dat heeft te maken met onze perceptie en ons beeld dat we hebben van God. Maar God zal ons nooit teleurstellen. En we zullen weer opnieuw bereid moeten zijn om te leren hoe het is om te vertrouwen. En dat is niet makkelijk. Want je hebt meegemaakt hoe het fout ging. En als God mag afrekenen met deze gebieden in jouw leven, dan zul je merken, als je die keuze eenmaal gemaakt hebt, dat je overal waar je komt, dat je ermee geconfronteerd wordt. Met dat soort situaties. Dan kom je in de dienst en dan wordt er weer over gesproken. Dan sla je je Bijbel over. En dan zie je weer een Bijbeltekst die erover gaat. En op een gegeven moment denk je, nee Heer, het is nu genoeg. Maar God gaat gewoon door. Want Hij houdt te veel van je. Hij houdt te veel van u. Hij wil gewoon dat je weer heel wordt. Dat je weer gezond wordt. Dus God laat jou niet met rust. Want als jij niet afrekent met die ongevoeligheid of die onverschilligheid, dan word je harder en harder en harder. En op een gegeven moment sluit je je af van mensen. En daarmee sluit je mensen ook buiten. En niet alleen voor de pijnlijke dingen, maar ook voor de warmte en de liefde. Dan kun je niet meer bereikt worden. Je hart kan niet meer bereikt worden. Dus als jij je afsluit voor mensen, sluit je je ook af voor God. Dus gaat God aan de slag met die borstels en die vijlen. En wat hij doet op een gegeven moment is inderdaad, die lip moet ook gecorrigeerd worden. En hij gaat aan de slag met ons spreken. Hij corrigeert je, hij wijst je op dingen, op patronen die er zijn. Hij laat het je opeens zien. En daarna dan plaatst hij je weer terug in de oven. En voor mij betekent dat dat je een ontmoeting hebt met God. En dan meer in de zin, niet gewoon, hallo, fijn u te ontmoeten, maar dat het echt een botsing is. Dat het een worsteling is, dat het een gevecht is. Misschien wel zoals Jacob. En in die ontmoeting, daar zit een deel correctie en vermaning. God laat zien dat het menens is. Het is een serieuze zaak. En voor sommigen van u is het hoog tijd dat u die ontmoeting gaat krijgen. Ik weet dat ik hem heel hard heb nodig gehad. En dat het ook heel veel heeft gedaan. Maar ik weet ook dat die ontmoeting met God levensveranderend is. En mijn vraag aan u is, hoe lang geleden is het dat u zo'n alarmerende ontmoeting heeft gehad met God? Met uw schepper? En tegelijkertijd begrijp ik heel goed dat God met iedereen op een eigen manier aan de slag gaat. Dus het hoeft niet zo'n heftige worsteling te zijn als bij Jacob, dat je hele heup ontwricht is. Maar het is wel goed dat je eerlijk wordt naar jezelf toe. Want misschien is het wel zo dat het echt nodig is voor jou om tijd door te brengen bij de pottenbakker. En misschien ben jij faal geworden. Misschien ben je ongevoelig geworden, onverschillig, negatief, kritisch. Misschien ben jij gewoon je eerste liefde voor God kwijtgeraakt. En ik geloof dat als je die ontmoeting hebt met God, als je die botsing hebt, dat het je diep van binnen zal veranderen. En dat het een blijvende verandering teweeg zal brengen in je leven. En het zal gehoorzaamheid en verootmoediging uitwerken. Want God die wil dat wij reine, gerestaureerde kruiken zullen zijn. Die weer bruikbaar zijn. Amen.
Dat er even stilgevallen, dat je kunt nadenken. Man, wat sprak je mooi. Ik ga verder met de kruik van schande. En dit is een moeilijk punt soms in gemeentes. Maar we vinden het te belangrijk en we houden te veel van de gemeente om het niet erover te hebben. Ik wil met u kijken naar 2 Timotheus 2, vers 20 tot en met 21. Daar staat het volgende en ik lees hem vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar de woorden voorwerpen betekenen gewoon kruik. In een groot huis zijn er niet alleen voorwerpen, dus kruiken, wessels van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste zijn voor bijzondere gelegenheden, de laatste voor dagelijks gebruik. Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp. Dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk doel. De kruik van schande of de kruik van onere was in die tijd een vuilnisbak. Toen die kruik uit de oven kwam, zag de pottenbakker dat die beschadigd was. Er zat een crack in, er was gewoon iets mis mee. Hij was gewoon niet goed. En alle overtollige troep ging daarin. Hij werd vaak verkocht bij de pottenbakker voor sale. Dus hij kwam in de aanbieding en hij werd heel veel verkocht en mensen gebruikten hem als vuilnisbak. En hij stond vaak in de buurt van de kruik van een eervolle bestemming, dus bij het huis. Of gewoon thuis, gewoon in huis als een soort van vuilnisbak. En alle troep, alle kleine rommeltjes gingen erin. En als je Gods woord leest, als je deze tekst ook leest, dan zie je dat het niet Gods wil is dat iemand een kruik van schande wordt. En dat is eigenlijk die kruik van dagelijks gebruik, staat hier dan. Er staat dan, even kijken hoor. Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, dus God wil liever dat we dat doen, dan wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp. Word je weer een bijzondere kruik. Een kruik met een eervolle bestemming. Kruiken van schande zijn over het algemeen mensen die openstaan voor roddel en nutteloos gepraat. Er staat in die tekst staat hier van reinig je van alle kwaad. En in Timotheus 2, 2 Timotheus 2 vers 14 tot en met 18 staat exact waar we ons dan van mogen reinigen. Ik wil hem even lezen. Blijf dit de gelovigen voorhouden en roep hen ten overstaan van God dringend op om niet te redetwisten. Dat heeft geen enkel nut en leidt er alleen maar toe dat de toehoorders ten onder gaan. Span je in door voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. Luister niet naar zinloos en lege zwets. Apart woord trouwens, want het voert steeds verder van God weg. Wat dwaalleraren vertellen, woekert voort als een gezwel. Ook Hymenaeus en Philetus zijn van de waarheid afgedwaald door te beweren dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Daarmee ondermijnen ze het geloof van anderen. Kruiken van schande zijn dus mensen die openstaan, die hier worden beschreven eigenlijk, waar je van mogen reinigen, of waar je in de Bijbel in gewone taal staat er eigenlijk, als je geen kruik van schande wil zijn, moet je je reinigen of mag je je reinigen van dat gepraat, van woorden. En er staan hier verschillende woorden zoals luisteren, toehoorders, gezwets, dat heeft allemaal met praten te maken. Die kruiken van schande zijn dus mensen die openstaan voor roddel, nutteloos gepraat, ze halen mensen neer, ze roddelen over die leider of diegene in de gemeente en ze halen mensen neer. En ze herhalen negatieve verhalen die ze hebben gehoord. Ze zaaien tweedracht, ze veroorzaken disharmonie en zorgen voor verdeeldheid door hun roddelen. En wat je hier ook ziet is kruiken van schande verspreiden leer of dwaalleren die ingaan tegen het fundament van het geloof van hun gemeente. En door dat te doen ondermijnen ze het geloof binnen hun gemeente en ondermijnen ze het geloof in leiderschap. En ik heb het hier dus niet gewoon over, ik geloof in een gemeente mag alles bespreekbaar zijn. Ik heb het niet erover dat als je zoiets hebt van, nou, dat kan misschien beter. Of dat kan misschien anders. Ik geloof echt, ook bij ons, als mensen het niet met ons eens zijn, kom naar ons toe, laten we het bespreken. Maar de toon waarmee? Het gaat hier niet om gewone meningsverschillen. En ik geloof ook, als je als gemeente wil blijven ontwikkelen, moet je altijd in gesprek blijven met je jongeren. Altijd in beweging blijven van wat kan er beter, wat kan er anders, hoe kunnen we mensen meer bereiken. Daar heb ik het hier dus niet over. Ik heb het echt over mensen die bewust andere mensen ondermijnen. En in plaats dat ze veranderen, in plaats dat ze stoppen met roddelen, gaan ze door met het roddelen over mensen en over leiderschap. Ze vervuilen hun eigen leven en degene die naar ze luisteren. Weet je, en wat je eigenlijk ziet, net als bij die kruik, het vuilnis stapelt zich maar op. En je kunt de geur van een vuilnisbak meteen herkennen. En iedereen kan er op die manier achterkomen waar de vuilnisbelt is. Wanneer kruiken van schande worden toegestaan om door te gaan zonder te worden gecorrigeerd, dan gebeuren er ook drie dingen. Allereerst zie je dat mensen kruiken, dus met een eervolle bestemming en reine kruiken, meteen beseffen wat er aan de hand is en eigenlijk afstand nemen. Zoals Joyce daarnet zei, van als die mensen negatief worden, dan zie je dat mensen zich van die mensen gaan scheiden. Dat ze denken van, liever toch niet, want diegene is toch wat bitter of daar wil ik toch liever niet mee omgaan. Het tweede wat je ook ziet is dat kruiken van schande vinden elkaar altijd. Ik weet niet wat het is in een kerk, maar als mensen ontevreden zijn, hebben ze een of andere scanner. Dat ze zoiets hebben van, ja, ik ben het daar niet mee eens, en die leider is dit, en die preek was niet tof, en die worshipleider is echt, piep. Weet je wel, maar op de een of andere manier hebben ze een scanner, piep, 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 piep. Oh, heb jij het ook? En soort zoek soort, op de een of andere manier vinden die mensen elkaar altijd. Ik weet niet waardoor het komt. En het derde wat er gebeurt is, als die mensen blijven doorgaan, en je corrigeert ze niet, dan beginnen ze vliegen aan te trekken. En het bizarre is, als je kijkt naar het Oude Testament, wordt Gods tegenstander Lord of the Flies genoemd. Weet je, als mensen blijven doorgaan, uiteindelijk maakt het hunzelf kapot. En George zei het daarnet al, las die tekst uit Spreuken voor, woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Die mensen raken gevangen in hun eigen haat, in hun eigen negativiteit, ze zitten gevangen. Terwijl ze eigenlijk denken dat ze die anders straffen. En je merkt dat die mensen gevangen raken geestelijk en in het natuurlijke. En je ziet vaak ook dat ze hun gezinnen ook echt kapot maken. Dat er iets misgaat daar. En misschien denk je dan van, oké, moeilijk punt, maar wat doe je dan met dat soort mensen? Nou, allereerst ga je naar die mensen toe en je praat met ze. Je vertelt aan ze wat er aan de hand is. En als diegene er dan nog niet mee stopt, ga je een tweede keer naar ze toe. En als het een derde keer nog een keer gebeurt, als je nog een keer moet gaan, dan onderneem je actie. Weet je, en hier is een waarheid uit Gods woord. Mensen die spotten, of die dit doen, weet je, als je ze probeert te corrigeren, dan gaan ze ook spotten met jouw correctie. Ze nemen een ander standpunt in en ze zeggen van ja, maar weet je, leuk wat jij zegt, maar ik heb gelijk. En in Spreuken 22 vers 10 staat er iets over die spotter. Ik wil daar even met u naar kijken. Spreuken 22 vers 10. En je mag hem opslaan. Spreuken is ongeveer in het midden van de Bijbel. Spreuken 22 vers 10. Ik ben er ook bijna. Je kan ook op je Bijbel-app opzoeken. Nu mag je smartphone wel even pakken. Jaag. Ik wacht wel even, ik hoor nog mensen bladeren. Jaag een spotter weg en de ruzie is voorbij. Twistgesprekken en beledigingen houden op. Weet je, je merkt gewoon op een gegeven moment houdt het niet meer stand. En zul je met zo iemand, zul je echt actie moeten ondernemen. De mensen die in de tijd van Paulus, die een kruik van schande te zuur vonden, wat ze ermee deden, en dat doen wij soms ook met vuilnisbakken. Vorig jaar hebben wij nog eentje weggegooid, die te veel stinkt, dan gooi je hem weg en dan koop je een nieuwe. En in Spreuken 26 vers 20 staat het volgende. Is net even een paar bladzijden verder. Als er geen hout meer is, dooft het vuur. Als de lasteraar verdwijnt, eindigt de ruzie. Weet je, haal het hout weg en het vuur stopt met branden. Als er telkens ruzie is, dan is er iemand die benzine op het vuur gooit. Weet je, het heeft brandstof nodig om te branden. En wat moeten we dan doen uiteindelijk met dat soort mensen? Weet je, wat staat er nou heel praktisch in de Bijbel? In Titus 3, vers 10 tot en met 11 staat er iets. En dit is echt wel een heel moeilijk ding. En ik wil hem toch voorlezen, omdat het zo'n belangrijke uiteindelijk is in de gemeente. Titus 3, vanaf vers 10 tot en met 11. Staat het volgende. Kom weer na Timotheus, als je je lijntje daar hebt gehouden, zeg maar, of je papiertje, dan kan je makkelijk vinden. Wie na twee keer te zijn terechtgewezen nog steeds verdeeldheid zaait, moet je uit de gemeente verwijderen. Je weet dat zo iemand het spoor volkomen bijster is en door te zondigen zichzelf veroordeelt. Wat je hier leest is dat zo iemand zichzelf veroordeelt. Dat hij eigenlijk het oordeel op zichzelf als het ware gooit. Weet je, je gaat één keer naar iemand toe, daarna een tweede keer. En daarna staat er, moet je hem uit de gemeente verwijderen. Ik geloof niet dat je dan echt ook iemand eruit moet duwen. Maar ik geloof wel dat je diegene kunt vragen en het gesprek kunt aangaan. Van weet je, is dit jouw gemeente? Weet je, als je kijkt, je bent het nergens mee eens. Je staat niet achter de visie. Je hebt een hele andere leer. Misschien moet je naar een plek gaan waar mensen wel jouw visie hebben. Waar het wel met jouw gevoel en met hoe jij bent overeenkomt. Weet je, wat ik nu met u deel gaat zo tegen mijn natuur in. En ik zou eigenlijk, is het een van de moeilijkste dingen om te doen. Maar ik wenste dat wij het ooit ook hadden gedaan. Weet je, we hebben het wel eens meegemaakt dat mensen zoveel kapot hebben gemaakt in gemeentes. En misschien heeft u verhalen wel in het verleden gehoord dat mensen, een hele kleine groep mensen met een ontevredenheid, dat ze gewoon een gemeente kapot hebben gemaakt. Weet je, en als leiders, hou genoeg alsjeblieft van de gemeente en Gods woord dat je het doet als het nodig is. Weet je, God zegt dit omdat hij wijzer is dan ons en het gaat tegen ons gevoel in. Maar het is wel een gesprek wat we mogen aangaan. En misschien zeg je van, ja maar Phil, ik roddel. Wat moet ik doen? Weet je, ik ben daar ook vatbaar voor. In het Hebreeuws staat er een woord, dat is in het Engels iniquity en dat betekent buigen naar. En ik geloof dat we allemaal een beetje de neiging hebben om soms te zondigen. En als je kijkt naar roddelen, als ik heel eerlijk ben, vind ik het ook wel eens leuk om te luisteren. Naar een roddel. Iets in me wil gewoon naar verhalen luisteren. En soms wil ik er ook naar kijken. Ik moet er net zo op letten als u. Maar weet u, ik ben er echt achter gekomen in de afgelopen jaren. Dat als ik geen deel uitmaak van de oplossing. Of van het probleem. Dan mag ik het verhaal niet horen. Heb ik geen recht op de geheime informatie. Weet je, we moeten nooit persoonlijke informatie geven aan mensen die geen deel uitmaken van het probleem. Of van de oplossing. Wat doe je dan als mensen naar je toe komen die willen roddelen over mensen van ah, die broeder of die zuster of over het leiderschap? Wat doe je dan? Doe je het volgende. Zeg je tegen ze, laten we bidden. Laten we een zegen bidden over die leider. Laten we een zegen bidden over die broer of zuster, kinderwerker, whatever. Maar laten we bidden. En die persoon komt dan nooit meer naar je toe. Want weet je? We roddelen nooit over mensen waarvoor we bidden. En we bidden nooit voor mensen waarover we roddelen. Paulus zei in deze tekst, laten we ons ervan reinigen. Weet je, neem de beslissing, ik belijd mijn zonde. Ik sluit mijn oren voor dit soort dingen. Ik hou niet vast aan leerstellingen die ingaan tegen het evangelie, die het geloof ondermijnen van anderen. En ik ga geen verdeeldheid zaaien. Ik ga geen verhalen verspreiden. En ik word een persoon van gebed. Ik wil een kruik zijn met een eervolle bestemming. Zeg tegen God, ik wil doen wat u een plezier doet. En dat kunnen we allemaal. Er staat, als iemand zich van het kwaad reinigt, en laten we dat doen. En dan maakt het God blij. Laten we dat doen. Joyce. Ik denk iedere keer dat het vanzelf gaat, hoor.
Nee.
We gaan met elkaar kijken naar de laatste kruik. Want het zijn er best wel wat, hè, die we hebben doorgenomen. Is dat... De volgende is de gebroken kruik. Laten we met elkaar kijken naar Psalm 31, vanaf vers 10 tot en met 13. David die spreekt hier over die gebroken kruik. En daar staat het volgende, ik heb hem uit de NBG-vertaling. Wees mij genadig, o Heere, want ik ben benauwd. Van verdriet verkwijnt mijn oog, mijn ziel en mijn lichaam. Want mijn leven vergaat in kommer en mijn jaren in zuchten. Mijn kracht struikelt door mijn ongerechtigheid. En dat woordje ongerechtigheid, dat mag je onderstrepen of even onthouden, want je zult ontdekken dat dat woord verbonden is aan die gebroken kruik. En in sommige vertalingen staat er, mijn kracht faalde door mijn zonde. En dan staat er in vers 12, voor allen die mij benauwen ben ik tot smaad geworden, voor mijn buren allermeest en voor mijn bekenden tot een schrik. Wie mij op straat zien, vluchten voor mij weg. Vergeten ben ik, uit het hart als een dode. Ik ben geworden als gebroken vaatwerk, als een gebroken kruik. Nou is gebroken kruik, dat is niet een pot of een vaas of een kruik die in stukken ligt doordat je hem op de grond hebt laten vallen. Gebroken kruiken, dat zijn de kruiken die uit het vuur van de oven komen en die gebarsten zijn. En vaak is het zo dat zij ook weer barsten rondom die lip, rondom die schenktuit. Dat deel met name barst. En die barst is dan zo erg dat die kruik niet gebruikbaar is, tenzij die barst gerepareerd wordt. En de pottenbakker die heeft een hele intrigerende manier om deze barsten te repareren. De dag nadat hij zijn kruiken heeft gebakken, dan gaat hij naar het dichtstbijzijnde veld en dan gaat hij op zoek naar een teekachtig insect. Fietmon weet precies hoe die heet. Fazuca. En dat is een teeksoort, de Latijnse naam Acarina of Acari. Dat zijn achtpotige geleedpotigen die als parasieten leven. Nou, parasieten, dat zijn kleine dieren die zich dus als het ware vastklemmen aan gewervelde dieren. En zij leven van het bloed van die dieren. En dan noem ik bijvoorbeeld koeien of geiten. Dus zij bijten zich vast in de huid van zo'n dier en zij zuigen zich vol met het bloed van dat dier. En na zo'n bloedmaaltijd, die misschien wel enkele uren tot misschien wel een paar dagen kan duren, dan laten ze zich gewoon weer plop op de grond vallen. Dus ze leven van het bloed van die dieren. En die pottenbakker die gaat in het veld op zoek naar zulke teken. En hij heeft dan een pot bij zich en daar stopt hij die teken in en die neemt hij weer mee naar zijn werkplaats. En als hij dan een gebroken kruik had, die bij de lip gebarsten was, dan nam hij zo'n teek, zo'n insect, en dan perste die. Dan drukte hij die teek dood, plat, zodat al dat bloed eruit kwam. En dan nam hij dat bloed en dat vermengde hij met poeder wat hij had gemaakt van droge klei. En dat werd dan een soort lijmachtige substantie. En dat papje, dat probeerde hij dan heel precies in die barst te verwerken, zodat die barst eigenlijk dicht ging en dat er mooi uitzag. En daarna dan plaatste hij die kruik weer in de oven. En als dat proces klaar was, dan had je een gerestaureerde kruik. En op de een of andere manier, als nu dat spul niet goed bleef zitten, dan herhaalde die dat proces gewoon nog een keer. En de gebroken kruiken van vandaag de dag, dat zijn mensen die kapot zijn gemaakt door zonde. Zonde die ze zelf hebben gedaan, maar misschien ook wel zonde die je is aangedaan of die is overkomen. En vandaag heb ik echt, vind ik, ja, fantastisch nieuws wat ik u mag vertellen. Want er is iets wat sterker is dan die lijmachtige substantie. Er is iets wat sterker is dan het bloed van geiten en koeien en van schapen. En dat is het bloed van onze Heer Jezus Christus. Dat is toch geweldig, hè? Want dat bloed, dat reinigt ons van elke zonde en dat kan de barsten uit ons leven halen. En dat is zo geweldig, want op het moment dat jij hebt toegegeven, misschien wel aan een gloed van verleiding, of als jij elke keer ondermijnd wordt door een bepaalde zonde in jouw leven, dan wil ik jou vandaag vertellen dat het bloed van Jezus sterk genoeg is om jou op te knappen, om jou vrij te maken, maar ook krachtig genoeg is om jou te behouden. En er is een tekst in Johannes 1, vers 7 tot 9 en daar staat het volgende. Maar gaan wij onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn wij met elkaar verbonden. En dan reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid in ons niet. Maar belijden wij onze zonde, dan is hij die trouw en rechtvaardig is, onze zonde vergeven en ons te reinigen van alle kwaad. Geweldig, hè? Wat een nieuws. Dat Jezus zo is, dat offer van hem, dat was zo bijzonder, dat het de barsten uit ons leven kan halen. En misschien zeg je wel, ja, maar moet ik daarna dan ook weer die oven in? Ja, je moet weer die oven in. Je moet weer oog in oog komen te staan met die verleiding van toen je een gebroken kruik werd. Je moet weer in oog geconfronteerd worden met misschien wel die boosheid of die leugens of wat het ook is geweest voor u. Ja, misschien zeg je wel, ja, maar kan ik niet gewoon bidden, hè, dat de duivel me gewoon voor altijd met rust laat? Nee, de enige manier om vrij te komen van de verleidingen is als je dit leven hier op aarde verlaat. En in onze kringen zijn we niet echt gewoon om daarvoor te bidden. Dus we gaan niet bidden dat je eerder deze aarde verlaat, zodat je los bent van de verleidingen. Maar wat goed is om te weten, is dat wij allemaal diezelfde verleidingen op ons pad krijgen. Dat het is deel van onze menselijke ervaring hier op aarde. Zolang als dat jij van vlees en bloed bent, zul je verleidingen op je levenspad tegenkomen. Maar wat ik wel weet en wat jij nodig hebt, is dat bloed van Jezus Christus. Dat offer wat hij gebracht heeft. Want dat is krachtig, dat helpt je. En het is niet alleen om je te herstellen van zonde, het is ook om je te weerhouden van zonde. Maar het vraagt wel keuzes van ons. En... ja, we zeggen dat heel vaak, heel veel zingen dat, er is kracht in het bloed van het lam. Maar eigenlijk is het zo, op het moment dat die verleiding op jouw pad komt, dat je als het ware dat bewijs van jouw verlossing in het gezicht van Gods tegenstander mag houden, door te zeggen en daarmee ook te getuigen, ik ben gekocht en betaald door het bloed van het lam. En ik vertrouw op zijn kostbare bloed. En dat is iets, dat mag je, ja, dat is een strijd, een worsteling, maar daarin mag je groeien en mag je gaan toepassen in je leven. En het zal ons weerhouden van zonde. En God die heeft er plezier in om mensen die gebroken zijn te herstellen, zodat ze weer tot hun bestemming komen, hoe hij ze bedoeld heeft. Hij geniet ervan om je te genezen en hij ziet er zo naar uit dat je komt als je een gebroken kruik bent. Omdat het plan met jouw leven is niet klaar. Hij wil verder met jou. Dus hij nodigt je van harte uit om je te herstellen.
Ik weet niet hoe je hier zit. Ik weet niet wat je vanochtend heeft aangesproken, maar misschien is er restauratie nodig. Misschien moet je je bekeren van bepaalde dingen. Misschien moet je God weer ontmoeten. Ik weet niet hoe je hier gekomen bent. Maar het maakt niet uit wat je hebt gedaan. Het maakt niet erg uit hoeveel je ervoor schaamt voor je verleden. Jezus zei, degene die naar mij toe wil komen, zal ik niet wegsturen. En God zal je vanochtend niet wegsturen. Er is één manier om gered te worden, en dat is door Jezus Christus. En door zijn opstanding. Weet je, hij staat hier met zijn armen wijd voor jou. God wil dat je komt. En misschien zeg je vanochtend, ik ben een verloren zoon of dochter. Ik was een christen. Ik had een relatie met God ooit. Of misschien zeg je van, ja, ik ben met mijn ouders naar de kerk meegesleept, maar ik heb eigenlijk nog nooit een keus gemaakt. Weet je, God roept jou vandaag om een keus te maken om thuis te komen. Misschien zeg je, het is jaren geleden dat ik God in mijn leven heb ervaren. En je hebt dingen toegelaten die hij niet leuk vindt. God roept je vandaag ook om thuis te komen. Ik wil je vragen om je ogen te sluiten. En ik wil je vragen om na te denken over wat God vandaag tegen jou persoonlijk heeft gezegd. Stel dat je God echt aan je hart vanochtend heeft geklopt. En dat je weet dat je een keuze voor hem mag maken voor de eerste keer. Of stel dat je weer opnieuw bij Jezus wil komen. Het gaat niet om religie, het gaat niet om regels, maar het gaat om een relatie met de levende God. Als je voor Jezus wil kiezen, weet je, mag je zo'n keuze maken. Het kan best dat je opnieuw en opnieuw allerlei dingen hebt geprobeerd om jezelf te verdoven. Om een goed gevoel te krijgen, maar dat het niet is gelukt. Iedere keer weer opnieuw iets gedaan, maar hetzelfde slechte resultaat of het lege resultaat daarmee achtergebleven. Dan wil ik je vanochtend vragen om Jezus te proberen en om voor hem een keus te maken. Als je vanochtend voor het eerst een keus of terug bij Jezus wil komen, dan wil ik je die kans geven. Ik ga zo tot 3 tellen en dan mag je je hand opsteken. 1. Jezus houdt van jou. Ik wil iedereen vragen om zijn ogen te sluiten. 2. Hij wil jou redden en hij wil een persoonlijke relatie met je. 3. Kies voor Jezus. Als je dus voor het eerst wil kiezen of terug bij Jezus wil komen, mag je je hand opsteken. Vanochtend. Ik heb je hand gezien. 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 Ik wil je vragen om allemaal te gaan staan. En ik ga een gebed opzeggen en ik wil je vragen om het te herhalen als je dat wil. Het hoeft niet. Het mag. Ik wil je vragen om een hand op je hart te doen, je rechterhand of linkerhand. Dat maakt niet uit of je rechts of links bent. En ik wil vragen of iedereen me dan wel herhaalt als ik het zeg, zometeen. Behalve als je zoiets hebt, voel mij ongemakkelijk bij, maar gewoon verder iedereen. Sluit je ogen maar even en concentreer je op God. God, ik kom vandaag voor u. Ik kan mezelf niet redden. Ik vertrouw niet op mijn eigen kunnen. Mijn eigen rituelen. Of in hulp van mensen. Ik wil allereerst op u vertrouwen. Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. En dat zijn bloed vergoten is om de prijs van zonde te betalen. Ik stel mijn vertrouwen in Jezus vandaag. Jezus, ik geloof dat u uit de dood bent opgestaan. Ik wijd mijn leven en mijn hart aan u toe vandaag. Waar u mij ook leidt. Ik zal u volgen. Mijn leven is niet langer van mij. Ik geef het aan u. Ik belijd dat u mijn Heer bent. En in Jezus' naam bid ik. Amen.